zeggen. Gemeente, de collectes zijn voor de kerk, de kerkelijke kassen en bij de uitgang voor het bouwfonds. En de schriftlezingen, Handelingen 4 en Numeri 35. Dus eerst Handelingen 4 en dan Numeri 35. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu zingen uit Psalm 64, de versen 9 en 10. Dan zullen alle mensen vrezen het werk verheffen van de Heer, terwijl zij hem hun harten wijden, zijn naam belijden. Psalm 64, vers 9 en vers 10. We doen belijdenis van ons geloof in God drie-enig. En ik wil dat vanmiddag doen met de geloofsbelijdenis van Nicea, waar zo heel bijzonder over het werk van de Heilige Geest gesproken wordt. En daarna zingen we Psalm 135, vers 11. Israëlers looft al te saam, loof aan Aarons huis zijn naam. En looft gij allen die hem vreest, looft hem met een verheugde geest. Psalm 135, vers 11. Dus de geloofsbelijdenis van Nicea. We spreken in geloof deze belijdenis na. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Wij willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen in de opening en de bediening van zijn woord. Ik wil in dankzegging noemen zuster Lagerwij van Ginkel uit Renswoude, die een beenoperatie onderging in het ziekenhuis en weer thuis is. En we willen ook delen in de vreugd van het huis van Oranje Nassau, nu er weer een gravinnetje geboren is bij Constantijn en Laurentien gistermiddag. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, wij mogen het feest van Pinksteren beleven, de Heilige Geest uitgestort. Dat is een bijzonder feest, alleen we moeten wel iets van die geest kennen om dat feest te verstaan. Met kerst kun je nog heel romantisch doen over een kindje in de kribbe. En met Goede Vrijdag kun je tranen hebben over de dood van iemand die geen kwaad aan een medemens gedaan heeft. Pasen wordt al moeilijker, uit de doden opgestaan, maar Pinksteren, de geest uitgestort. Ja, dat moeten we leren verstaan, heren, door die geest, door de gebondenheid aan het woord. Of zoals we beleden hebben, de Heilige Geest die Heere is en levend maakt. Prachtig dat dat zo beleden is. We zijn dood in zonden en misdaden van huis uit. Maar nu zorgt Gij ervoor dat er een volk is dat van dood levend gemaakt is. Wat een wonder, Heere, U maakt ruimte vanwege dat kerstkind en die lijdende man van smarten, die borg. Die opgestaande Heere Jezus, 50 dagen na Pasen, stort de Heilige Geest dat leven uit in alle die de Heere vrezen. Nu is dat alweer 2000 jaar terug. Maar nog is die Geest levend en krachtig. En wij mogen U ervoor erkennen, Heere. En wat zou het groot zijn als ieder die hier in de kerk zit of deze preek hoort, mocht zeggen dat hij nou ook een mate van die Geest heeft ontvangen. Zodat hij leeft, zodat zij leeft. Dat is van boven geboren zijn, leven hier op aarde, maar met het perspectief naar de toekomst, naar ginds en straks, naar daar en dan, in volkomenheid en volmaaktheid, Goden tot eer en uw volk en kinderen tot eeuwige zaligheid. Heren, we mogen u erkennen voor de heilsfeiten en het volkomen werk van de Heere Jezus en voor uw initiatief, o God, dat ge dat nou ook wilt uitdelen aan alle vlees. Jongens, meisjes, pubers, jongvolwassenen. Mensen midden in het bruisende, goddeloze leven van 2006. Ouderen, de schaduw van het leven. Misschien dementerend, Heere, wat een wonder. Hij die in u een goed werk begonnen heeft, die zal dat ook voleindigen tot op de dag van de Heere Jezus Christus. En wilt u deze eredienst ook gebruiken, Heere, om dat heerlijke werk voor te zetten. Om ons af te breken in onszelf en ons te bouwen in u de Heere door het werk van uw lieve geest. Bekeer ons als we nog onbekeerd zijn. Ontdek er ook aan door diezelfde geest, de geest van ontdekking, geest van uitbranding. Opdat we dat bloed nodig zouden krijgen en schuilen achter het volkomen offer. Wij willen u danken met en voor zuster Lagerwij van Ginkel, dat zij na een dagbehandeling in het ziekenhuis weer thuis mag zijn na een beenoperatie. Het is toch best lastig dat het zo gegaan is als het gegaan is. Het heeft lang geduurd en nog is het einde niet. Wij bidden, Heren, of dit stukje gezondheid ook weer herstellen mag, zodat zij weer kan gaan en staan waar zij graag wil. Gedenk haar lichamelijk en geestelijk. We bidden ook voor ons koningshuis, nu prins Constantijn met zijn vrouw opnieuw vader is geworden in de geboorte van een dochter gistermiddag. Wij danken u daarvoor, Heren, dat u alles hebt welgemaakt, getuige de reactie van de prins zelf. En wij bidden van u of u ook aan dit gezin de genade wilt geven dat zij dit kind en hun andere kinderen middelijkerwijs zouden mogen leiden tot de Heere Jezus Christus. Gedenk onze koningin, zegen haar en stel haar tot een zegen. Wij bidden om uw zegen, Heere, over de opening van uw woord en de bediening van uw woord. Geef uw knecht de woorden te spreken in gebondenheid aan het woord en zo ook onder het gezag dat u eraan verleent. En wij bidden voor de organist in de begeleiding van ons zingen. En de koster van Wijk heeft een paar dagen vakantie. Het is hem gegund. De koster de Kleuver, die dient ons vandaag. Heren, wilt u allen die in de dienst van de kerk zo vaak belangeloos dienen, ook daar de vreugde voor geven. Gedenk hen die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon. Wees met onze zieken, beproefden, bedroefden, onze jonge mensen. Er zijn ook mensen die met vakantie zijn, Heren, wil ze allen nabij zijn en weer veilig bij ons brengen. Wilt u zelf Heren zijn in deze eredienst? En ons leren bukken, Heren, steeds maar weer. En dan ook ontdekken dat in dat bukken een opgericht worden ligt. Om u te kennen en te dienen, u te loven en te aanbidden. Nadat u zo eeuwig waard bent. Pinksteren, dat is een grote zegen. Maar laat het ook Pinksteren mogen blijven, als straks Pinksteren voorbij is. Hoor ons in danken en bidden, om uzelfs wil, om Jezus wil. Amen. We lezen eerst uit Handelingen 4, waar de tekst ook uit genomen is. Handelingen 4, vers 32 tot 37. En aansluitend zingen we uit Psalm 20, vers 2. Zijn gunst bestier naar uw verlangen, al wat gij moogt beraden. Psalm 20, vers 2. Na de eerste schriftlezing, Handelingen 4, vers 32 tot 37. Handelingen 4, vers 32. En de menigte van degenen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen waren, maar alle dingen waren hun gemeenschappelijk. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij. En brachten de prijs van de verkochte goederen en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan een ieder werd uitgedeeld naar dat elk van noden had. En Jozes, van de apostelen toegenaamd Barnabas, hetwelk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet, van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Dan lezen we uit Numeri 35, waar staat dat de levieten geen akkers krijgen, geen erfdeel in Israël, maar dat ze moeten leven in een aantal steden, omdat de Heere zelf voor hen zal zorgen. Numeri 35, vers 1 tot 8. Numeri 35, En de Heere sprak tot Mozes in de vlakke velden der Moabieten aan de Jordaan van Jericho, zeggende: gebied de kinderen Israëls dat zij van de erfenis van hun bezitting aan de Levieten steden zullen geven om te bewonen. Daartoe zult gij lieden aan de Levieten voorsteden geven aan de steden rondom dezelfde. En die steden zullen zij hebben om te bewonen, maar hun voorsteden zullen zijn voor hun beesten en voor hun haven en voor al hun gedierte. En de voorsteden van de steden die ge aan de Levieten zult geven, zullen van de stadsmuur af en naar buiten van 1000 ellen zijn rondom. En ge zult meten van buiten de stad aan de hoek tegen het oosten 2000 ellen en aan de hoek van het zuiden 2000 ellen en aan de hoek van het westen 2000 ellen en aan de hoek van het noorden 2000 ellen. Dat de stad in het midden zij, dit zullen zij hebben tot voorsteden van de steden. De steden nu die gij aan de Levieten zult geven, zullen zijn 6 vrijsteden, die gij geven zult, opdat de doodslager daarheen vluchtte, en boven dezelve zult gij hun 42 steden geven. Al de steden die gij aan de Levieten geven zult, zullen zijn 48 steden, deze met haar voorsteden. De steden die gij van de bezitting der kinderen Israëls geven zult, zult gij van die die veel heeft, veel nemen, en van die die weinige heeft, weinige nemen. Een ieder zal naar zijn erfenis, die zij zullen erven, van zijn steden aan de Levieten geven. Tot zover de lezing uit Gods woord. Wij gaan zingen uit Psalm 119, de versen 28 en 30. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen, en mij gehaast die paden in te slaan, waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen. Psalm 119, vers 28 en vers 30 ter inleiding op de prediking. Straks na het amen van de prediking willen we instemmen met Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1, na de prediking. De tekst is genomen, gemeente, uit Handelingen 4. En daarvan de versen 36 en 37. Handelingen 4, vers 36 en 37. Woorden die de tekst vormen en we nog eens willen lezen. En Jozes, van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet, van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Geliefde gemeente, u hebt misschien ook wel eens een geboortekaartje gekregen. Wij kondigen met grote blijdschap aan dat de Heer ons een zoon toevertrouwde, die wij de mooie namen gaven, Willem Hendrik. We noemen hem Frits. Ja. Eigenlijk is er zoiets aan de hand ook in ons tekstgedeelte. Jozes of Jozef was een kind van deze ouders. Maar er is een verandering van zijn naam. Wij kennen hem niet uit de Bijbel als Jozes of Jozef. Maar wij kennen hem als Barnabas. Dus die ouders die, als ze hun kind riepen, riepen Jozef. Maar de apostelen, als ze hem nodig hadden, zeiden Barnabas. En dat is maar niet een keuze van de apostelen zelf. Want in die naamgeving Barnabas, gemeente, blijkt zo mooi het werk van de Heilige Geest in een mens. Want dat woord betekent, die naam, zoon van vertroosting. En nu gaat het erom dat wij dat om en door Pinksteren ook kennen, die naamsverandering. Wij zijn van nature een Adamiet. Dood in zonden en misdaden. Maar als de Heilige Geest ons levend maakt en levend gemaakt heeft, dan worden we een Pinksterling. Een Pinksterchristen. Nou, bent u het al? Bent u het al? Ben jij het al? Zoveel preken gehoord? Pinksterling. Als we het niet zijn, mensen, dan komen we straks even om. De weg geweten, gewezen, niet gegaan. Adamieten moeten omkomen door eigen schuld. Maar Pinksterlingen, die worden behouden. Op kosten van niemand anders dan God drie enig. We willen gaan luisteren naar deze teksten. En ik schrijf erboven als thema voor de prediking Pinksteren in de praktijk. Drie gedachten. We letten eerst op Barnabas naam. Dan letten we op Barnabas staat. En dan letten we op Barnabas daad. Pinksteren in de praktijk. Barnabas naam. Barnabas staat. En Barnabas daad. Barnabas. Ja, je zult maar Jozef heten. Dat betekent nog eentje. Nog meer. Halen hebben houden. Kon de naam van deze tijd zijn, niet waar? En dan word je genoemd Barnabas, zoon van de vertroosting. Was het nou een gevoelige man? Die heb je wel eens. Was het iemand met ambitie om te dienen in de christelijke kerk van toen? Misschien ook wel. Maar het zat dieper. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. En hij noemt zichzelf niet zo, maar hij wordt door de apostelen bijgenaamd, staat er in de tekst, Barnabas, het welk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting. En eigenlijk, ik zei het al in de inleiding, kennen we hem niet anders dan Barnabas. Was dat nou een man die op een voetstuk moest staan? Nee, want Barnabas die maakte ook ruzie met Paulus, lezen we in Handelingen 15, over wie er mee moest gaan op een zendingsreis. Er is aan Barnabas niets menselijks vreemd. Hij is ook een Adamiet. Maar andere mensen zijn er niet. En de Heilige Geest die maakt nou van zulke mensen kinderen van God. En dan niet alleen dat je dat beredeneert vanuit een boekje, want dat is natuurlijk makkelijk, hè, dat je zegt, ja, zo zal het moeten en zo zal het moeten en zo zal het gaan. En als je dat niet kent en dit en met dat, oh, we kunnen zo redeneren. Maar je ziet het bij die man in de praktijk. En dat godzalige leven is de toetssteen van hoe het in je hart is. Die discipelen die met hem optrekken, die zien het werk van de trooster. En dat noemen ze hem zoon van de vertroosting. De Heilige Geest heeft ook een andere naam, jongens en meisjes, hè, dat weet je. De trooster, zegt de Heer Jezus. Nou, als de Heilige Geest nou werkt in je leven, dan werkt die Geest troostend. Kent u dat? Weet je hoe de Geest nou troostend werkt? Als hij je ontdekt aan je Adam zijn, je zondaar zijn. Ja. Als hij je ontgrondt, je steunt overal op, maar je kunt voor God niet bestaan. In de ontgronding, in de zonde en ellendekennis, in de uitbranding van wat voor God niet kan bestaan. En daar word je niet wanhopig van. Ellendekennis, word je niet wanhopig van, dat wordt buiten de kerk door Maarten het Hart bijvoorbeeld wel eens gezegd, maar als de Heilige Geest je bearbeidt, gemeente, dan bearbeidt hij je altijd met het oog op Christus, met het oog op de troost. Dus daar word je niet wanhopig van, daar word je juist een toevluchtnemend zondaar van, en dan kom je bij Christus uit. In Nunspeet hebben ze een mooie hervormde kerktoren, die niet het bezit is van de hervormde kerk, en er zit een schijnwerper op. En als het dan donker wordt, dan flitst die schijnwerper aan. En dan staat die prachtige toren met die gouden kroon erop in het volle licht. Kijk, zo doet de Heilige Geest. Die is als die schijnwerper. Als het donker wordt in een mensenleven, dan flitst het licht aan. En dan ga je het donker zien. Maar dan ga je ook meekijken in de richting van de Heilige Geest. De Geest der vertroosting. En dan zie je Christus. In wie nou ruimte is voor een mens die moet zeggen, ik heb alles verzonnen. En daar ben je welkom. En daar ben je veilig. En daar gebeurt het dat je vernieuwd wordt. Dat je van dood levend gemaakt wordt. En dat de rijkdom van heel dat paasgebeuren en Goede Vrijdag door die Heilige Geest in je leven komt. En dat is zo krachtig, dat bedekt de diepe afgrondelijkheid van onze zon. Nou, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Trooster. En als dat in je leven handen en voeten krijgt vanuit je hart, gemeente, dan word je een ander mens. Mag u het getuigen? Mag jij het getuigen? Dan word je een ander mens van. Dan word je losgemaakt van de wortel waarin we diep gevallen zijn. En dan word je gezet in de wortel Jezus Christus. Door de Heilige Geest. En dat is puur leven. Dat is één en al leven. Trooster. Het werk van de Heilige Geest. Dus het gaat er niet om in deze teksten dat nou Barnabas in het centrum staat. Nee, hier valt nou de schijnwerper op die ene man. He, er waren 2000 mensen, 3000 mensen bekeerd op die eerste Pinksterdag. Massaal, heerlijk. Maar het gaat ook individueel. En dat zien we hier. En als die man dan van dood levend gemaakt is, dan gaat hij Paulus opzoeken in Tarsen. Nou, die had heel wat op zijn kerfstok, hè. Die had christenen gedood. Maar Barnabas is de figuur om Paulus erbij te betrekken. En als er moeilijkheden in de gemeente zijn, dan sturen de mensen Barnabas ernaartoe om die moeilijkheden mee op te lossen. Want ze zeiden, ja, Barnabas, nee, die heeft de kwaliteit ervoor. Misschien ook wel, maar het werk van de Heilige Geest had zijn kwaliteiten geheiligd. Barnabas naam. En dat staat er zo prachtig mooi in Handelingen 9. Zo werden de gemeenten gesticht en vermenigvuldigd, wandelende in de vreze des Heren en door de vertroosting van de Heilige Geest. O mensen van de Plio-kerk, wat hebben wij dat er allemaal met elkaar nodig. Deze zoon der vertroosting. En deze troost die door de Heilige Geest in ons hart en leven wordt gelegd. Opdat er samenbinding zal zijn en bouw. En dat we ook een licht te midden van de volken kunnen zijn. Want we leven in een tijd van ontbinding, vijandschap, ruzie, haat, nijd, twist, gekrakeel, geklets. Dat we nou zomaar als een Barnabas, als een leesbare brief in het midden van de gemeenschap mogen zijn gemeten. Wij kunnen geen mensen bekeren. Hoeft ook niet te doen, zal de Heer wel doen. We mogen geen mensen aftuigen. We kunnen geen mensen overtuigen. Maar als we dat werk van de trooster aan ons hart kennen, dan zullen we wel getuigen. Dat is het punt. Levieten gevraagd, samen bindende figuren als Barnabas, zonen en dochters van de vertroosting, die dit geheim, dit heilgeheim aan hun hart kennen. En die de Heere hebben gezien en daarom ook de naaste zien. Dat is Pinksterbediening ook na de Pinksterdatum. Dat is Pinksteren in de praktijk. En dan het tweede, Barnabas staat. Als je dat zo leest, gemeente, staat er in die tekst nog heel wat van Barnabas gezegd. Hè? Joses, Barnabas, Leviet, geboortig uit Cyprus. Hij had een akker. Het is net of Barnabas doopzeel gelicht wordt. En dat is eigenlijk ook wel een beetje zo. Leviet. Nou, die stammen af van, jongens en meisjes, Levi, hè? Levi. Zoon van Jacob en Lea. De derde zoon. En je weet dat Jacob, die hield het eigenlijk met Rachel en niet met Lea. Hoewel Lea zijn eerste officiële vrouw was. En elke keer als Lea dan een kind kreeg, Rachel die kon eerst geen kinderen krijgen, dan riep Lea in de naam van haar zoon eigenlijk een wens uit. En als Levi dan geboren wordt, de stamvader van Barnabas, dan zegt ze eigenlijk, Levi, dat betekent aanhankelijkheid, sympathie, samenbinding. Dus eigenlijk wilde moeder Lea met dat kind dat zij wel kreeg en Rachel niet, eigenlijk het liefdescement aanbrengen tussen Jacob en haar. Ze wilde dat Jacob zich nou alleen met haar ophield en niet meer met Rachel. En ze dacht dat Levi daar toe kon bijdragen. Maar is dat waar geworden? Ach, u kent de geschiedenis. Pas in het graf is Lea met Jacob samen alleen. Maar dan is er geen samenbinding meer. Dan is het ontbinding. Vreselijke geschiedenis. Maar die stam Levi, hè, die mocht toch, omdat ze het voor de Heere opnam bij het afgodsbeeld de gouden kalf, hè, bij de Horeb, mocht toch aan Gods kant gaan staan en dienen in de tempel, helpers bij het offer. Daar hoorde deze Levi ook bij. Om verzoening aan te brengen tussen wat gescheiden lag, een heilig God en een onheilig volk. En zo wordt die moederwens toch nog een beetje vervuld, hè, als Lea al lang gestorven is. Hoewel, als de Heere Jezus op aarde komt, dan staat Levi pal tegenover Christus. Want Caiaphas, dat was toch een afstammeling van Aaron, dat was de hoge priester, die was vijandig tegen. Dat is wat. Nou, en Barnabas was ook een leviet. En nu is deze leviet misschien wel de eerste van de priesterscharen uit Jezus' tijd die van dood levend gemaakt is en niet alleen maar een stukje dogmatiek opzegt, zoals Caiaphas dat doet vanuit het Oude Testament, maar daar gaat hij mee verloren, maar die de Christus heeft ontmoet. En dan wordt die oude moederwens van Lea, die ze in die naam Levi uitriep, vervuld. Levi, samenbinding wil ik, aanhankelijkheid aan mijn man. Zo mag het hier waar worden. Dat de bruidegom, die levende Christus, zich ontfermt over de bruid waartoe ook Barnabas hoort. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleindigen. Dat is nieuwtestamentisch vervuld in onze tekst. Joses, nog eentje, nog meer. Ja, dat was de roep van Rachel. Geef me er nog eentje, nog een kind. En toen Benjamin kwam stierf. En nu wordt deze Jozef Barnabas, zoon van God in Christus. En zo de eerste, waarschijnlijk de eerste bekeerde leviet, priester. Er staat er dat na Pinksteren, kort na Pinksteren, wordt een grote schare van priesters ook het geloof gehoorzaam. Handelingen 6. Heerlijk is dat God zijn werk zo ongedacht en onverwacht voortzet. En dat dat steeds weer oplicht gemeen. Dat is heerlijk. Nou is het natuurlijk een historische situatie hier in onze tekst. Maar zo doet de Heer het nog. Zo doet de Heer het nog. En als je dan gegrepen wordt door woord en geest, dan word je ook ingeschakeld. Ik kan me nooit begrijpen dat er ook in onze gemeente mensen zijn die er nooit ergens aan mee. Ja, ik ben geen verenigingsmens. Dat is de vraag helemaal niet. Ik hou er niet zo van. Waar hou je dan wel van? WK voetballen? Mis je waarschijnlijk misschien geen enkele uitzending. Maar mensen, als je door de Heilige Geest aangeraakt bent, dan laat je je inschakelen. Het is onbegrijpelijk dat er mensen zijn die blijven maar zitten waar ze zitten. En ik denk soms ook wel eens, ja, dat is ook tot schade van je eigen geloofsleven. Want als je niet in de regen van de geest gaat lopen, ook actief, dan word je ook niet nat. En met dat nat bedoel ik het vruchtbare wat de Heere geeft over een stuk gehoorzaamheid. Barnabas, hij wordt ingeschakeld. In Gods weg. Hij krijgt eerst ingang in de gemeente op het vasteland. Let op die lijn. En later gaat hij met Paulus op zendingsreis naar Cyprus. Daar kwam hij vandaan. Mooie lijn, gemeente. De Heere die ieder heeft eigen kwaliteiten. En de een kan dit goed en de ander kan dat goed. Maar als de Heilige Geest dan je arresteert, dan heiligt hij je kwaliteiten. Je moet ook dingen missen, je moet ook dingen kwijt. Maar de dingen die goed zijn in je leven, die worden geheiligd door de Heilige Geest. En dan gaat hij met Paulus naar Cyprus. Want Barnabas is een Cyprioot. Hij kent het eiland. Hij kent dus ook de zeden en gewoonten op het eiland. En wil je een evangelisatie doen, wil je een zending doen, dan moet je ook iets van de cultuur kennen. En zo schakelt de Heere deze Pinksterling Barnabas in voor de voortgang van zijn werk op Cyprus. En later gaat hij nog een keer naar Cyprus, maar dan heeft hij ruzie gehad met Paulus. Want Paulus wil Johannes Marcus niet meenemen en Barnabas wel. Die moest oom tegen hem zeggen, Johannes Marcus. En dan gaan de wegen uit elkaar. Later is het gelukkig wel weer goed gekomen. Dus we moeten Barnabas ook maar niet op een voetstuk zetten, gemeente. En op Cyprus kennen ze misschien nog hem als Jozef. Hé, Jozef, wij er weer? Maar hij komt niet meer als Jozef. Hij komt als Barnabas. Als zoon van de vermaning. Dat was daar ook nodig. Laat dat, die afgodendienst. Maar als de Heere ons vermaant, dan bedoelt hij altijd te vertroosten. Hij komt dus niet als Jozef, maar hij komt als Barnabas. Als de zoon van de vertroosting. En dan mag hij zelf ook wegvallen. Want hij moet doorzichtig zijn tot op die levende Heere. Denkt u aan die schijnwerper op die toren in Nunspeet. Het licht flitst aan en dan zie je niks meer van de schijnwerper. Maar dan zie je alleen het geheim van de troost. De levende Heer die het al volbracht heeft. En zo is dit hulpje van de priesters. Want Barnabas was niet uit de lijn van Aaron qua afstamming. Hij was in een andere rang, familieorde. En dus kwamen ze niet in aanmerking voor hoge priester, maar alleen voor hulpjes in de tempel. Priesters helpen. En dan mag dit hulpje van de priester ingeschakeld worden in de tempel van de Heer. Nee, niet meer in de tempel in Jeruzalem. Die had al lang gesloten moeten zijn. Maar in de tempel, het huis van God. Niet met handen gemaakt, maar de woonsteden van God in de geest. Het lichaam van Christus. De tempel die de kerk des Heer is. En als je dan Barnabas ziet gaan in Handelingen, nou, lees vandaag en morgen maar eens een stuk uit Handelingen zo achter elkaar. Die hoofdstukken waarin het over Barnabas gaat, prachtig om te lezen. En dan zie je dat hij een echte leviet is. Dat hij nou gaat samenbrengen een verloren volk met een verhoogde zaligmaker. En ik zeg het weer, gemeente, dat kan hij zelf niet. Hoef je zelf ook niet te doen, dat is de heerlijke van dominees en je hoeft het zelf niet te doen. De Heere doet het. Je mag het alleen maar aanwijzen en aanprijzen. En het dan ook aan de Heere overlaten. Met hoofd en hart en hand. En dat doet de Heere de rest. Door het dierbare werk van zijn Heilige Geest. Ach mensen, als u niet ingeschakeld bent. Waarom toch niet? Waarom toch niet? Laat je toch inschakelen mensen. Dat is tot eigen zaligheid heel goed en tot eer van God. En tot bouw van de gemeente. Want als je je niet laat inschakelen. Jongens en meisjes, heb je wel eens een vurig kolenhoopje gezien? In de vuurkorf bij jullie buiten misschien, toen je een feestje hield. Nou, als je nou één zo'n gloeiende kool hè, van dat hoopje afhaalt. Dan leg je apart. Nou, dan gloeit die nog wel een tijd na hoor. Je moet hem met de pook vastpakken, zo heet is die. Maar als die niet meer in het hoopje ligt waar het vuur brandt. Dan gaat het kooltje uit. Nou mensen, zo is het ook. Als je niet door het vuur van de Heilige Geest aangestoken bent. Maar je hebt jezelf apart gezet. Ach. Pas erop. Want het dooft. En dan gaat het leven eruit. En dan blijft de dood over. We hebben ook onze verantwoordelijkheid. Hoort en uw ziel zal leven. Heerlijk als we ingeschakeld mogen zijn, gemeente. Ieder op zijn eigen plaats. Ieder op haar eigen plaats. Met de gaven en de gebreken. De gaven die de Heer ons gegeven heeft. Maar ingeschakeld en geheiligd. Door dat tere werk van God de Heilige Geest. Afziende van onszelf. En in de lichtbundelstraal van de Heilige Geest. Meekijkend. Op die Christus die dood geweest is, maar hij leeft. En die aan doden het leven geeft. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Zo zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is aan de rechterhand van zijn vader. En zoek niet de dingen die op de aarde zijn. Want die gaan voorbij. Maar zoek de dingen die boven zijn. En dan ben ik bij derde gemeente. Barnabas daad. Ja. De tekst vermeldt dat Barnabas een akker bezat. Ja, en ik heb u gelezen uit Numeri 35 en je kunt ook lezen Numeri 18 en Deuteronomium 10. Dat het levieten niet toegestaan was om akkers te hebben. Wel iets om de vrijsteden heen. Ze moesten natuurlijk ook kunnen leven en ze moesten hun tiende geven. En dat kwam dan uit het opbrengst van de weilanden rond de stad. Maar ze mochten geen eigen bezit hebben. Want de Heere zegt, ik zorg voor jullie. Nou, dan komt het op vertrouwen aangemeten. Er wordt niet gepreekt dat je helemaal geen bezit mag hebben, want daar is natuurlijk ook de Bijbel duidelijk over. Maar we moeten wel voorzichtig zijn, hè? In deze tijd van de harde euro. Gaat het nou om het geld of gaat het om de Heer? Zingen we nou God heb ik lief of zingen we goud heb ik lief? Dat scheelt maar één letter, maar het is een wereld van verschil. Kijk, en die priesterscharen, die moest nou helemaal aan Gods kant staan. Om de dienst van de verzoening te bedienen. En dan maar stil vertrouwen op de Heere. Hij had het toch gezegd, ik zorg voor u. En zou de Heere het beloven en niet doen? Zou de Heere ja zeggen en nee doen of omgekeerd? Nee toch? Dat is het krediet van het geloof, gemeente. En dan staat er toch in de tekst dat Barnabas als Jozes een akker had. Ja. Het feit dat ze een akker hadden kan een teken zijn van het godsdienstig verval van deze familie. Ook dat ze op Cyprus waren gaan wonen, het voorgeslacht, want dat mocht ook niet. Ze moesten in de vrijsteden wonen of in de Levitische steden of in Jeruzalem. En als men dan emigreerde naar Cyprus bijvoorbeeld, dan had men toch een akkertje net buiten de muur van Jeruzalem. Men dacht, stel je voor dat de Messias komt. Als ik niet meer leef, dan wil ik daar begraven worden bij Jeruzalem. En als de Messias komt, dan ben ik er toch bij. Daar zat dus een godsdienstige waarde aan. Maar nou heeft Barnabas toen hij veranderd is in zijn leven, ontdekt dat die Messias al lang gekomen was. En dat die Messias het werk al volbracht had. En dat de Messias naar de hemel was gegaan. Ze hoefden de vertroosting Israëls niet te verwachten, want de Pinkstergeest was uitgestort en die gaf die vertroosting van Israël, van de Here in hun hart. En toen komt hij zo ver dat hij die akker gaat verkopen. Want hij is al een hemeling, al wandelt hij op aarde. Hij is een Pinksterling. Hij is ingebonden in het bundeltje van de levenden. Hij is bekend bij God. Hij staat geschreven in het boek des levens van het Lam. En dan mogen ze natuurlijk nog de Heer Jezus in zijn wederkomst verwachten. Maar ondertussen mogen ze ook hun werk doen. Als Pinksterlingen staan in het leven van elke dag. En dan verkoopt Barnabas die akker. Dat is een geloofsdaad. Dat is een geloofsdaad. Daarmee zegt hij: Israëls vertroosting is gekomen. En hij zegt er ook mee: Jezus is Heere. Hij zit op de troon. Hij regeert. En ik mag zeggen door genade: mijn Heere en mijn God. Ik heb die akker niet meer nodig net buiten Jeruzalems muren om erbij te zijn als hij komt. Want hij is gekomen. Hij komt terug. Hij heeft het volbracht. Hij regeert. Heel duidelijk mag Barnabas zo belijden dat hij zit op de troon van de eer aan de rechterhand van zijn vader in de hemel. En daarom zoekt hij de dingen die boven zijn. En dat heeft gevolgen voor zijn leven beneden. Wat een echte leviet. Kijk, die levitische familie die raakte zo heel gemakkelijk van de kerk af. Hè. Als het alleen maar aan de buitenkant zit, mensen. Als je alleen maar denkt dat godsdienst regeltjes is, dan zeg je, nou, mij niet gezien hoor, met al die regeltjes. En dan denk je dat je nog beter bent dan de mensen die er wel van houden, ook nog. Maar dan raak je zo van de kerk af en je raakt zo van God af. Maar als het van binnen zit, dan vallen die regels niet meer moeilijk. Dan is er een levende band aan de Here. En kijk, dat heeft Barnabas op Pinksteren en na Pinksteren en om Pinksteren ontdekt. En dan leidt de Heilige Geest Gods volk ook verder. Toen je net tot geloof kwam, toen was je in de eerste liefde. Nou, dat is een heerlijke tijd, daar verlang je wel eens naar terug. Maar gaandeweg het leven met de Here gaan de dingen meer spreken. En daar wordt zonde, zonde. Als die lichtbundel van de Heilige Geest heel duidelijk in je leven schijnt en Christus aan je hart toepast, dan gaan de dingen in het licht komen zoals de Heere dat bedoelt. En zo wordt Barnabas het bezit van dat akkertje zonde. En hij maakt dat stukje land te gelden als een stukje geloofsgehoorzaamheid. Als een stukje offerande. Hij zit er niet aan vast. Mooi, hè? Hij zegt eigenlijk, door die verkoop, alles wat ik heb, dat heb ik van de Here gekregen en dat is ook voor de Here. Hij zingt niet, goud heb ik lief, maar hij zegt, God heb ik lief. De Here heeft het ook over mijn euro's te zeggen. En de Here heeft het ook over mijn auto te zeggen. En de Here heeft het ook over mijn vrije tijdsbesteding te zeggen. En de Heere heeft het ook te zeggen over hoe ik nou straks die wereldkampioenschappen ga volgen of niet. De Heere heeft het over mij te zeggen hoe ik mijn zondag besteed. De Heere, hij heeft er overal mee te maken. De Heere, er is niks uitgezonderd waar de Heere het niet over te zeggen zou hebben. Dat leert de Heilige Geest. In gebondenheid aan het woord. En dat is geen druk, dat is geen last, maar dat is een lust, zoon der vertroosting. Als je de geschiedenissen van Barnabas leest in Handelingen, dan heeft die man echt met vreugde geleefd. Nou, dat is ook de diepe vreugde van de verwondering over de genade. En hij verkoopt die akker. De economische tijden in Jeruzalem waren in die tijd ook niet goed. Hij brengt het geld en hij legt dat aan de voeten van de Heere Jezus, van de apostelen, in naam van de Heere Jezus. prachtige trekgemeente. Het was gebruikelijk waarschijnlijk in die tijd dat je, als je wat wilde geven aan de armen, dat je dat aan de voeten van de discipelen legde, de andere apostelen. Daar zit een erkenning in van u. Nee, Jezus, de Heere, heeft het erover te zeggen. Doet u er maar mee wat u goed dunkt. Nou, de opbrengst van de akker. Mag je bezit hebben als echte pinksterling? Ja, je mag best bezit hebben. Ananias en Safira die gaan straks nadoen, maar die denken zelf er boven Jan van te worden, hè, op het voetstuk te komen staan. En dan gebeuren er vreselijke dingen. Ze hadden best een deel van de opbrengst mogen houden. Het bezit mag wel, maar hoe zit je eraan vast? Barnabas geeft het als zoon van de vertroosting. Legt het aan de voeten van de apostelen, een offer voor diaconale doeleinden. En dat kon de kerk in Jeruzalem in die tijd heel goed gebruiken. Staat er eigenlijk maar heel kort en kernachtig. Prachtige gemeente. Doe er maar mee wat goed is in uw ogen, apostelen. Tot eer van God en tot heil van de naaste. Dat is nou Pinksteren in de praktijk. Heerlijk gemeente, als we dat mogen verstaan. Want dan is er een stuk vrijheid, een stuk bevrijding. Ook in een jacht van deze tijd, dat we niet hoeven te presteren, al moeten we goed ons best doen in ons werk. Maar dat het uiteindelijk gaat om de zegen en de zorg van de Heer. Hoe bezitten we onze gezondheid? Hoe bezitten we onze vrije tijd? Hoe bezitten we heel onze tijd, geschonken tijd? Hoe bezitten we onze karakter, gaven? Dingen die de Heer je gegeven heeft en je goed in bent. Zijn we daar rentmeester over? Of rentenier? Kijk, een rentenier die leunt achterover en die zegt... Nou, is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? Maar een rentmeester die zegt... Ik heb alles van u ontvangen, Heer. En wij geven het weer als uit uw hand. Als ons hart op het goed staat... Halen, hebben, houden, gemeente, dan is het fout. Maar als we van dood levend gemaakt zijn, dan komen er drie andere haast. Je hart en je hoofd en je hand, ze worden aangeraakt door de Heilige Geest en vol van de genade van de Heer. Pinksterfeest, dat verandert de mens. Houdt u nou zelf uw leven eens tegen die spiegel. Tegen dat licht van dit woord. Is de Heilige Geest net een röntgenapparaat. Dat doorlicht je. Dan komt het binnenste naar buiten toe. Nou, dat hoef je alleen maar in de binnenkamer te doen. Want, kijk, mensen prikken je vast op wat mis is. Maar de Heere verzoent en zuivert. Maar dan zeg ik opnieuw, gemeente... Dat de praktijk van de godzaligheid de toetssteen is van het geheim van de geest toegepast aan je hart. Als hij ontdekt aan bepaalde fouten, aan verkeerde verworvenheden, aan onjuiste vrijheden, aan valse steunpunten buiten Christus, die voor God niet kunnen bestaan. Laat die geest maar vrij en vrijmachtig zijn werk doen, gemeente. Ook als hij ontdekt aan dingen die voor God niet kunnen bestaan. Want hij neemt je altijd mee. Denk aan die lichtbundel. Niet naar de wanhoop. Maar naar de hoop die in de levende koning is. Daarvoor geeft hij genade. En daar vindt die wonderlijke ruil plaats. Dat nou Christus overneemt al wat niet kan bestaan voor de rechtvaardige en heilige God. En dat Christus nou verworven heeft. Alles wat u, wat jij, wat ik nodig heb. Om voor die Heere te kunnen bestaan. Laten we zo de Heilige Geest mogen werken. In ons en door ons heen. Sinds hij het gedaan heeft voor ons om Christus wil. En dan zullen we doorzichtig zijn. Tot op het geheim van ons leven, volk van God. Dat je een kind van de Heere mag zijn. Evangeliseren, ja, dat is nodig. Het is ook moeilijk in deze tijd. Maar laat ons leven spreken. Zoals Barnabas. Geen Jozes. Halen, hebben, houden. En krijgen is de kunst. Dat betekent Jozef. Maar Barnabas. Leeg van jezelf. Gevuld door Gods geest. En geheiligd de goede karaktereigenschappen. En vernieuwd wat vernieuwd moet worden. De troost. Zo wil de Heere me vinden. Zo wil de Heere me vernieuwen. Zo wil de Heere me gebruiken. Zo word ik ingeschakeld. Als een Pinkster Christen. In zijn werk. Zijn met een hoofdletter. Barnabas was een unieke historische situatie. Dat is maar eenmalig. Maar de les eruit is ook voor ons. Levieten gevraagd. Pinksteren in de praktijk. Tot eer van God. En tot bouw van onze kerk. En tot zaligheid van zondaren. En tot een getuigenis in de wereld. Amen. Met dankzegging en voorbeden. Het blijft altijd weer wonderlijk, heren, dat het initiatief bij u ligt. Gelukkig maar. Want nu is er leven, dwars door de dood heen. En het blijft ook altijd wonderlijk dat u ook inzet vraagt. 100% genade, dan zet u uw kind er buiten. En toch ook 100% verantwoordelijkheid. En dan schakelt u uw kind in. Barnabas. Levieten gevraagd, ook in de Prielkerk. En ze zijn er. Kleinen en groten in de genade. Een weldaad. Jongeren en ouderen. Die dat geheim mogen kennen dat u ze te sterk werd. En dat ze zo ingeschakeld werden. Op de plek waar u hen stelt, als alleenstaande of in een gezin, in het werk, als mensen van buiten de kerk die getrokken zijn met kracht door uw geest, of als mensen die al jaren in de Prielkerk gekerkt hebben en zich mogen verwonderen over uw trouw de jaren doorheen. Ach heren, er is ook een rand. Mensen die slecht naar de kerk komen en die soms nergens bij betrokken zijn. We kunnen daar toch een verdriet over hebben. Je zou die mensen het willen geven, maar je kunt het niet. Heren, we geven het maar aan u over. Want ze hebben niet door dat ze zelf de oorzaak zijn dat ze kritiek op de kerk hebben. Wie nat wil worden, moet in de regen gaan wandelen. Wie bekeerd wil worden, moet onder de prediking komen. En dan regent het van uw milde zegen op ons harde hart van nature. En dan wordt het hart verbroken, heren. Dan komt er plaats voor Christus door uw geest. En dan is er groei en bloei en verwondering, vernieuwing inzet. O God, wij mogen uw grote naam erkennen. Dat het Pinksteren geworden is en dat het ook Pinksteren blijft. Want van die Heilige Geest hebben we beleden die Heere is en levend maakt in de tegenwoordige tijd. En we bidden voor mensen die over de rand dreigen te vallen. Die zichzelf afzonderen van die vurige hoop kolen. Weet waar je mee bezig bent. Wie kiest over dwaasde voor het leven de dood? O God, wat rijk als we mogen zeggen. Dat u levende Heere voor ons gekozen hebt. En dat we daarom iets mogen weten van het leven uit de dood. We bidden voor het werk van de zending. Ook door onze kerken. Het zendingsblad is gekomen afgelopen week. We hebben over alle projecten van het zendingswerk wereldwijd vertakt wat kunnen lezen. We danken u voor de inzet, zendingsdeputaten. Maar ook voor al die werkers vaak op eenzame posten, ver bij ons vandaan, maar heel dicht bij u. Dat is nodig voor de goede houding. En dat u ook dat werk hebt willen zegenen, heren. Kerkplanting, bijbelvertaling, onderwijs, ziekenhuiswerk. Dat is groot en goed. En mogen er straks voor collecteren, heren, zegen ons, onze gaven ook, als wij dit werk aan u opdragen. Zegen het werk van de evangelisatie. Wilt u zijn met het werk van Open Doors? Volgende week de zondag van de Leidende Kerk. Wat zijn er ook veel levende christenen die lijden moeten vanwege het feit dat ze de Heere belijden in woord en daad. O God, zegen allen die u lief hebben. En waar in de wereld ook het vuur mogen brandend houden door een levende belijdenis. Wilt u systemen die christenen onderdrukken afbreken en regeringen die het voor hen opnemen, voor de levende kerk ook gehoor geven. We bidden voor het werk van Woord en Daad, een Tierfund en Zoa en allen die vanuit de barmhartigheid van de Heere het werk mogen doen in andere landen waar vaak zoveel nood en moeite is. Heere, wij danken u voor deze heerlijke zondag, ook in de natuur. En wij bidden om een heerlijke wijzondag morgen. Wilt u nabij zijn als we weer naar uw huis mogen komen en het woord nog weer open laten gaan. We bidden voor de belijdeniskandidaten van komende zondag. Wil die jonge mensen ook genade geven om hun ja-woord uit te spreken en dat we ze als gemeente ook hartelijk mogen verwelkomen. We denken aan de jonge gezinnen die een kindje zullen laten dopen. Heere, maak het een heerlijke zondag. U ter eer en ons tot heil. Vergeef ons onze zonden, ook onder de heiligste verrichtingen. En breng ons veilig waar we thuis horen en morgen weer samen. Wij vragen het u in de naam van hem die gij altijd hoort. Amen. Ik was in de aankondiging van de collecte iets te enthousiast voor mijn eigen kerk. Maar wij collecteren voor de zending. En ik wil hartelijk aanbevelen dat u deze collecte goed gedenkt. En wij zingen dan nog uit Psalm 67. God is ons genegen, onze God geeft zegen. Hij die alles geeft, hij zal zijn geprezen. Psalm 67, vers 3. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.